In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld BNR Beurs. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Nvidia is het wonderkind van deze tijd. Op het gebied van beurswaarde met 250% koersstijging in de laatste 12 maanden. En dat komt natuurlijk door hun chips en software. Bijna allemaal in grote of minder grote maanden bedoeld voor AI-toepassingen die grote techbedrijven nodig hebben. En daarover praten we zo uitgebreid met Jaap Zuiderveld, de vice president voor EMEA bij Nvidia dus. En in de tweede helft van de show analyseren we de strijd waarmee de EU en ook de VS zwaaien. Vooral richting Apple, maar ook richting Google en nog andere techreuzen. En daarover gesproken, de registratie van .nl-domeinen... moet die wel bij de cloud van zo'n Amerikaanse partij gestald worden? Dat hoor je daarna. Maar eerst Ben van den Burg.
Ja, vertel.
Moeten we het even hebben over de Copilot van Microsoft.
Nou, kom maar op.
Want komende week ook in Nederland beschikbaar.
Ja.
Nou, mooi.
Ja, ik gebruik het nu 3 weken in het Engels.
En?
Nou, kijk, je hebt natuurlijk allemaal appjes. Als bijvoorbeeld een presentatie maken, heb je Beautiful AI, Dextopus AI. En dat zijn applicaties die maken gebruik van OpenAI.
Ja.
En die doen het leuk, geinig. Maar toen kreeg ik gewoon in mijn PowerPoint Copilot.
Ja.
De kwaliteit is echt beter.
Dus ja, jij maakt nooit meer zelf een presentatie.
Jawel, maar het is natuurlijk allemaal nog een troep. Maar het is betere suggesties, het is aardiger.
Ja. Dus is het ook getraind op wat jij allemaal al gemaakt hebt en geschreven hebt in je mails?
Daarom, en dat is natuurlijk het mooie. Bijvoorbeeld, als ik het budget 2024 gewoon in Excel doe, en dan kan ik dus vragen stellen uit Microsoft 365.
Ja.
Ja, er komt nog niet uit wat ik allemaal wil. Want die wil natuurlijk dat hij slimmer. Dat had ik nog opgelet.
En dan moet je beter leren prompten, Ben.
Ja, precies. Ja, maar toch, volgens mij is het is wel beginnend. Maar ik moet wel zeggen van, in vergelijking met een half jaar geleden met die appies op die OpenAI-model.
Ja, al die losse dingen.
Is dit wel echt gewoon weer echt een verbetering?
Ja, nou, dat vraag je ook
Nederlands.
Een precies. Nou ja, ik hoop dat
want
al mijn teams.
Geweest,
ja, zeker. We zijn bij Microsoft langs geweest om het zelf te proberen alvast. Ik hoop dat al mijn Teams meetings inderdaad goede automatische notulen krijgen. Dat mijn mails en dergelijke. Ik moet dan zelf nog op send klikken, benadrukken ze. Mm. Dus je bent wel verantwoordelijk voor me dat daar goede teksten in komen. Ik ben benieuwd. Ja, en dan is het ook nog zaak dat je al je communicatie, als je het echt goed wil gebruiken, via al Microsoft producten moet laten lopen. Dus ook niet meer appen met collega's. Dat is al een heel gesprek op zich. En ja, krijgen we dan straks een situatie dat we allemaal via onze AI co-pilots met elkaar gaan communiceren? Ook als we nu zeggen dat we dat niet gaan doen. En wat betekent dit voor de duurzaamheidsrapportages? Vooral die van Microsoft.
Ja, dat zijn allemaal vragen.
Alle energie.
Oké, wat ik zeg, het is een grote verbetering, maar wat je allemaal noemt, bijvoorbeeld zelf mails maken die je helpen. Weet je, doe je een summary en doet hij het weer niet. Het is nog wel echt beta, hoor. Dus wees maar niet bang dat je over
de wereld
een week
is nog niet veranderd volgende week.
Dus dus het is niet veranderd. Het is beta nog. Maar het is fijn, het is prima. Daar leren we mee.
Maar wordt je leven er mooier van?
Nou, voor iedereen. Het leven wordt zo mooi.
Zo ken ik je weer, Ben.
Ja, precies.
Gelukkig maar.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Nvidia is hot, en dat is understatement. De maker van grafische processoren, bijbehorende software en aanverwante technologie heeft zonder meer het meest geprofiteerd van de AI-boom van de afgelopen tijd. En onlangs onthulde het bedrijf onder meer de nieuwe B200-chip met exponentieel meer rekenkracht en veel minder energieverbruik. Belangrijk, vooral voor AI-taken in datacenters bijvoorbeeld. Wat dat en nog veel meer betekent voor het nu, na Microsoft en Apple, meest waardevolle bedrijf ter wereld, dat gaan we bespreken met Jaap Zuiderveld, Vice President voor EMEA bij Nvidia. En hij is nu bij ons op afstand. Welkom, Jaap.
Dankjewel.
Nvidia heeft de afgelopen 18 maanden, zou ik maar zeggen, een enorme groei doorgemaakt. Wat betekent dat voor jullie cultuur en missie?
Onze cultuur en missie verandert helemaal niks. Dit is heel consistent wat we doen. Dit doen we eigenlijk al meer dan 10 jaar. En het is nooit veranderd. Kijk, de missie die we hebben is heel duidelijk. Waarin creëren wij een ecosysteem waarin wij toegang geven tot iedereen om met AI te werken. Dus het is niet alleen een chip-probleem of een chip-uitdaging. Het is met name, en dat is nog veel belangrijker, een software-uitdaging. Hoe geef je de kans aan developers dat ze met jouw platform kunnen werken en dat je het zo makkelijk mogelijk maakt, maar ook de industrieën, de verschillende industrieën en research en ook de hoge beroepsopleidingen in de wereld de kans om met het AI-ecosysteem te werken. En dat is niet veranderd. Dat is nog steeds hetzelfde.
Ja, dus ik kan me voorstellen dat hetzelfde is, maar kijk, die veranderingen, er komt zoveel op jullie af. Weet je, derde meest waardevolle bedrijf. Dat moet toch iets doen met de mensen. Dat kan niet anders. De opties zijn mega veel waard geworden. Jij lacht je ook kapot op dit moment.
Nou, het is mooi dat je dat zegt. Dat lacht me kapot. Nou, we lachen ons zeker kapot. Maar als je hier goed over naar de cultuur. Kijk, ik denk dat dit wel heel belangrijk is. We zijn een cultuur zoals wij die hebben. We zijn een organisatie van 30.000 man. En ik denk dat het ook heel belangrijk is te begrijpen hoe wij als organisatie in elkaar zitten. De mensen die we hebben, en dat zegt wel heel veel over de passie en de mensen die we hebben. Dat is inherent aan onze leider, CEO Jensen. Ja? Down to earth.
Benaderbaar zou ik zeggen, hè?
Heel klopt, we zijn heel, heel benaderbaar, maar ook... Weet je, wat heel belangrijk voor ons is, als we mensen aan boord nemen, is: zijn ze in staat om te leren? Zijn ze in staat om effectief te zijn? Zijn ze in staat in een start-up mentality te werken? Want dat is in feite wat we doen. Maar ook mensen die in staat zijn om fouten te maken en daar heel bewust van zijn en daarvan leren en weer iets nieuws doen. De cultuur die we hebben, en dat is wel heel, heel, heel belangrijk, het is een hele platte organisatie. Want als ik naar onze kijk, ik noem het onze field medewerkers. Als ik een field medewerker pak van onze organisatie, dan zitten misschien maximaal 1 of 2 lagen tussen hem en Jensen. Zo plat zijn we als organisatie. Wij informeren elkaar allemaal op wat we doen en we zijn in staat om dat nog steeds te doen. En natuurlijk is er iets veranderd. Natuurlijk, want overal waar we komen, is er ineens een interesse in wat we doen. En wil men graag een uitleg hebben. Maar dan nog steeds, wat heel belangrijk is, we zijn een platform. Ik noem het een platform company. Ja? Mm-hmm. Iedereen die iets doet met de AI gebruikt onze technologie. En dat is in feite wat de acceleratie heel makkelijk, waardoor we heel makkelijk in feite kunnen accelereren. Want het is niet alleen wij die het werk doen, maar al onze partners die het werk ook doen. Dus samen zijn we in staat om deze acceleratie in plaats te laten vinden. En daardoor is ons model wel eigenlijk heel uniek.
Ja, dat is wel interessant. Als we dan hebben over nieuwe aankondigingen en over acceleratie gesproken. Onlangs onthulden jullie tijdens jullie evenement GTC de Blackwell B200 chipreeks. Hè, om het even half Nederlands uit te spreken. 30 keer zo krachtig, 25 keer zuiniger dan de bestaande H100. Hè, die nu eigenlijk als een soort gouden standaard fungeert. Maar die zal volgend jaar pas uitgerold worden, denk ik. Terwijl ondertussen zit al die hype op Nvidia. Hoe gaan jullie daarmee om? En die chip die komt dan pas volgend jaar, denk ik, of niet?
Ja, die chip die komt volgend jaar. Hoewel, ik moet wel zeggen, we gaan deze producten al eind dit jaar heb je al toegang tot de producten via de hyperscalers. Zoals AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud. Dat zijn de eerste die toegang gaan geven tot de GB200, ja. Maar ook... als je kijkt naar Sovereign AI Clouds, wat we op dit moment ons heel erg op concentreren, dat noem ik lokale cloud providers. En ik noem een aantal voorbeelden, like CoreWeave in Amerika. Je hebt Crusoe, IBM Cloud, Lambda, Applied Digital. Dat zijn allemaal lokale cloud providers. En er zullen er ook een paar in Europa komen. Zoals Northern Data, NextGen. Die zullen ook toegang krijgen tot deze technologie. Yeah. En dan alle belangrijke server manufacturers. Zoals Cisco, Dell, HPE, Lenovo, Supermicro. Die zullen ook toegang krijgen tot Blackwell.
Ja, dus maar je noemt een heleboel partijen op. Terwijl we hebben het juist partners, de afgelopen tijd. Ja, partners, allemaal belangrijk. Maar we hebben het ook heel vaak met de video gehad over de enorme vragen. Waar jullie in ieder geval met bestaande producten niet altijd gelijk aan konden voldoen. Hoe voer je dan gesprekken met partijen die niet vooraan in de rij staan voor die nieuwe chips?
Nou, die hebben toegang. Die zullen heel makkelijk toegang gaan krijgen tot de cloud. En met name wat ik ook zei, tot de sovereign clouds. Wat ik ook al over heb. Er zullen natuurlijk ongetwijfeld. En kijk, wat wel even heel belangrijk is, met name in Europa. Ik denk nog steeds dat Europa dat de problematiek wel wat kleiner zal zijn. Omdat men nog steeds een beetje achterloopt op wat er in Amerika nu gebeurt. Met name wat er in Amerika gebeurt. Ik denk met name de adoptie van AI in Europa wat langzamer gaat. We hebben nu in Frankrijk wel bijvoorbeeld. Zoals Mistral, een van de eerste generative AI startups die zeer succesvol is. Ja. Mm-hmm. Er zijn een aantal telcos, like for example Scaleway in Frankrijk, die ook het heel succesvol beginnen op te pakken. Maar ik denk dat we nog steeds een stukje achterlopen. Dus wij zien het niet als een enorme uitdaging. Met name niet, ik zie het absoluut niet als een uitdaging voor Europa. En bij de tijd waar we werken met klanten, en er zijn er verschillende in Europa. Europa, zal Blackwell echt wel op tijd klaar zijn en kunnen ze het makkelijk gebruiken.
Ja. Dus dat is de vraagkant. Ik wil even naar de aanbodkant dat jullie moeten maken. Jullie zijn afhankelijk van TSMC. Apple krijgt altijd voorrang bij TSMC, maar nu hebben jullie meer macht. Dus jullie krijgen meer voorrang, maar toch ben je afhankelijk. En dan zijn jullie afhankelijk van de bedrijven die jullie GPU's in elkaar zetten. Kun je omschrijven hoe lastig... Ja, je zegt natuurlijk dat is totaal niet lastig, maar daar zit frictie. Jaap, daar zit frictie. Kun je me dat uitleggen waar die frictie zit? Bij het aanbod?
Ja, dat kijk, we hebben daar maatregelen in genomen. En ik kan je wel vertellen dat we daar denk ik wel voorlopen op meerdere spelers in de markt. En je zult ook zien dat het aanbod van H100 bijvoorbeeld geen enkel probleem is. En we hebben daar meerdere maatregelen op genomen. En we zullen dat probleem ook niet hebben met de B200 op het moment dat dat op de markt komt.
Ja, welke maatregelen?
Nou, dat heeft te maken met je voorraad van tevoren afkopen. En dat is heel makkelijk, omdat we gewoon ook de middelen hebben om dat te doen. Dus dat is hetgene wat wij doen om dat te voorkomen.
Ja. Ja, is natuurlijk wel interessant. Hè? Een tijdje geleden hebben we hier ook mensen van SURF en TNO te gast gehad. Bijvoorbeeld hè, semi-overheidsinstantie. Ook verschillende universiteiten die zeggen... nou, we zouden veel meer met AI willen doen. Onderzoek voor het algemeen belang. Maar ja, die vertellen ook, ze moeten ellebogen werken... naast al die commerciële partijen met diepere zakken. Zijn jullie nou als een video ook bereid om juist die partijen... die voor het algemeen belang zich inzetten nog wat meer te steunen? Ook om jullie eigen verantwoordelijkheid voor de internationale samenleving te nemen, zo gezegd?
Nou, dat doen we absoluut wel. En kijk, er zijn twee aspecten hierin. Hè, want ik ken SURF net absoluut. Er zijn twee aspecten in. Op het moment dat je heel nauw samenwerkt met ons... dan zijn we wel absoluut... wat wij voorrang geven, wat heel belangrijk is... zoals research voor ons is absoluut belangrijk. Maar ook werken aan die oplossingen waarbij we praten over het... bijvoorbeeld in healthcare, waar je praat over het voorkomen van ziektes. Het understanding how to cure cancer, understanding how to prevent cancer. Al die dingen zijn voor ons super belangrijk. En zijn we absoluut democratisch. Het is nou niet dat we zomaar kunnen zeggen... jij wel en jullie niet. Dus we zijn wel democratisch, maar absoluut. Onze focus ligt wel op het humane aspect van AI. Op ethics en AI ook. En dat is voor ons absoluut heel belangrijk.
Ja, maar betekent dat ook dat jullie zelf, zeg maar, proactief naar ik noem wat, universiteiten of onderzoeksinstellingen toe gaan om te zeggen van nou, hier leggen wij bijvoorbeeld wat chips neer of wat infra of misschien zelfs wat budget, wat sponsoring. En om dat ook wat meer te laten zien, juist omdat we de andere techreuzen die natuurlijk over het algemeen heel andere dingen doen, ook heel vaak roepen van nou, we doen dit initiatief en we willen op deze manier bijdragen aan de samenleving. Of willen jullie dat met opzet niet zo opzichtig doen?
Nou, we doen het niet opzichtig, dat is één. Ja, twee, we werken absoluut samen met alle universiteiten. Ja, met alle universiteiten. En we proberen daar echt gewoon heel nauw mee samen te werken op het gebied van opleiding, op het gebied van kennis. Want dat is wel heel belangrijk. Maar ik denk ook dat de overheid ook gewoon moet beseffen dat er een kans voor hun is om mee te spelen in dit verhaal. Ze zullen ook moeten begrijpen dat data heel belangrijk is voor een land. Het beheren van data, het hebben van data. En wat ze ermee gaan doen en hoe ze de industrieën gaan ondersteunen. Ik denk dat ook een hele belangrijke rol is die de overheid kan spelen.
En hoe zou je willen dat de overheid daar een rol in speelt?
Nou, door dichter tegen de industrie aan te zitten, dichter tegen de universiteiten en mee te helpen waar zij hulp nodig hebben. En niet alleen afhankelijk te zijn van een organisatie die geld op tafel zal leggen, maar ook echt begrijpen hoe je bijvoorbeeld talent in een land houdt. Hoe hou je talent in een land? Want dat is ook in verschillende landen waar een brain drain plaatsvindt. Maar ook hoe ga je industrieën stimuleren? Hoe hou je industrieën? En hoe belangrijk is het voor een land? En waar is research? En waar wil je research ondersteunen? Dat zijn allemaal punten die heel belangrijk zijn naar mijn mening.
Ja, ik neem even aan ook, Jaap, dat je het hier over de Nederlandse overheid hebt. Hè? Welk belang heeft NVIDIA bij hoe de Nederlandse overheid, als in de afgelopen week hebben we bijvoorbeeld ASML hier hele krasse taal over horen uitspreken. Maar welk belang heeft NVIDIA dat Nederland dit nog wat serieuzer scherp krijgt?
Nou, ik denk voor ons. Wij spelen een hele neutrale rol. Ik denk dat het belangrijk is voor Nederland zelf. Voor ons zijn er genoeg mogelijkheden. Als Nederland niks wil doen, dan gaat het. Dan, als ik het heel even gewoon grof mag zeggen, dan zal het voor ons minder uitmaken. Ik denk dat het een verantwoordelijkheid is van ieder land om te kijken van wat willen ze doen. En dat is niet een verantwoordelijkheid van ons.
Nee. Laten we het ook nog even hebben over de tech-industriekant. Want het is geen geheim dat juist jullie klanten, ik noem even Microsoft, Google, Amazon, Meta, ook hun eigen chips willen ontwikkelen. Juist met het oog op AI. Hè? En softwareoplossingen om op allerlei chips, ook die niet van jullie zijn, AI-toepassingen te draaien. Dat zal goed nog jaren duren. Maar het zijn wel jullie grootste klanten voor nu. Hoe ga je om met zulke relaties?
Daar werken we heel nauw samen mee. En ik denk als je kijkt naar de afgelopen jaar bijvoorbeeld. En even onlangs ook wat we gepubliceerd hebben, hoe we moeten samenwerken met Microsoft bijvoorbeeld, ook met OpenAI, Generative AI, met Google en Amazon. Dan is het heel duidelijk dat je ziet hoe dicht we tegen hun aan zitten. En kijk, het is voor ons heel belangrijk dat we gewoon heel nauw samen blijven werken. Want waarin het grote verschil zit van NVIDIA, we zijn een neutrale speler, een neutraal platform. En we focussen ons op het hele, en dat zou ik nog maar zeggen, op het hele gebied. Dus niet alleen de hardware, maar ook het hele software stuk. En dat is wel iets waar al die cloud providers gretig gebruik van maken.
Ja, maar het zou kunnen zijn natuurlijk dat, dus precies wat Joe zegt, ze ontwikkelen hun eigen chips. Dus uiteindelijk kijken ze het goed af. Ze hebben heel veel macht, heel veel geld hebben jullie ook, maar zij ook. Ja, en dan is het uiteindelijk ook een concurrent.
Ja, ach, weet je.
Vind je totaal niet erg.
Ja, we zijn voorlopig waar we zijn. Er moet nog zoveel gebeuren. Ik denk, weet je, het is heel makkelijk om erover te praten, maar te doen is denk ik even een tweede. Dat is zeer, zeer ingewikkeld. En met name om het hele aspect te beheren, dat is iets wat zeer uitdagend is en wat heel moeilijk gaat worden voor heel veel mensen, kan ik je vertellen.
Ja, hoeveel jaar lopen jullie voor, denk jij?
Ik denk dat we zo'n 3 tot 4 jaar makkelijk voorlopen.
Zo, dat is een flink voorsprong.
Ja, en kijk, wij blijven niet stilzitten. Dus kijk, dat is nu misschien... dan zeg je ja, dus over 3-4 jaar... Oké, maar dan zijn wij ook weer verder. Dus het is een spel wat, denk ik wel... natuurlijk gaan er concurrenten komen. En ik denk dat het ook goed is. Ik denk dat het absoluut goed is. En ik verwelkom het ook, absoluut. Ja, deze markt is groot genoeg. Dus alsjeblieft, laat het gebeuren.
Dus wie zie je als de grote competitor? Is dat Microsoft, Google of Amazon? Of Oracle, om een paar te noemen. Je moet één naam noemen, hè?
Nee, dat moet ik niet. Want voor mij is... Er is echt geen enkele op dit moment... die in de buurt komt.
Laten we nog even hebben over een naam... die jullie juist ook uit de mond van Jensen op GTC hebben genoemd. Hè? Namelijk NIMS, NVIDIA Inference Microservices. Aangekondigd tijdens GTC, hè, als systeem dat je als gebruiker... eigenlijk een team van AI'tjes geeft... om een generatieve AI-toepassing te bouwen. Enorme potentiële zien we hier ook. En dat draait juist specifiek op jullie technologie. Hè? De combinatie van hardware, software, alles bij elkaar. Dat de soort initiatieven waar jullie, als we ook verder gaan dan die 3 jaar... 5 jaar, 10 jaar, jullie toekomst willen verzekeren? Dat je een soort slotgracht om je imperium kan bouwen... dat mensen gewoon bij NVIDIA terecht kunnen voor dit soort dingen?
Absoluut, ja. Het zorgt ervoor dat op het gebied van generative AI, dat iedere open source of ook onze eigen ontwikkelde software het meest optimale draait op CUDA, op onze GPU's.
Yeah. Ja?
En het wordt continu gemonitord en continu up-to-date. En in feite, het geeft access tot alle open source modellen die er aanwezig zijn. Het is ook heel belangrijk om te begrijpen dat dit het heel eenvoudig maakt voor iedereen om te werken.
Met AI.
Met deze open source modellen ook. Want het is niet makkelijk als je een open source model hebt om bijvoorbeeld als je verschillende GPU's hebt, hoe draai ik een deep learning programma? Hoe zorg ik ervoor dat alle GPU's samenwerken en zo on en zo on? We proberen het gewoon zo makkelijk mogelijk te maken voor mensen ook om met die modellen te werken en om het te gebruiken voor in feite wat bedoeld is om hun business te verbeteren. Want daar gaat het om. What are the outcomes? Wat willen deze bedrijven nou eigenlijk bereiken? En wat is de makkelijkste weg voor hun zonder de minste frictie tot een oplossing die ze nodig hebben? Daar zijn we absoluut naar op uit en op zoek naar.
Ja, nou, dat is natuurlijk een hele mooie missie. Hè. Tot slot dan nog even, want laten we niet vergeten dat jullie naast hardware en software met al die AI-doeleinden ook nog steeds GPU's maken voor games en dergelijke. Ja. Hè? Dus maken voor computers en consoles. Maar ook particuliere klanten, hè, die jullie producten kopen. Dus zowel B2B als B2C.
Ja.
Hoe blijf je dat nou combineren met die hele generatieve AI-boom? Hebben jullie nog focus of probeer je dat soort dingen juist samen te brengen? Je had in het begin van het gesprek over een platte organisatie. Of worden er ook heel duidelijk dingen gescheiden om te zorgen dat alles goed blijft gaan?
Nee, dat wordt heel duidelijk gescheiden. Ik doe allebei. Dus ik heb een team die gaming doet en ik heb een team die enterprise doet. Uiteindelijk zijn het twee verschillende emoties. Ja? Gaming gaat om consumenten. En als je naar enterprise gaat, dat is een andere emotie. Nee, gaming is nog steeds heel belangrijk voor ons. Het is waar we begonnen zijn. Hè? Het is nog steeds, als je kijkt op gebied van... daarom hebben we zoveel geleerd. En daarom weten ze. Het is by computational point of view the most challenging thing to solve. Yeah? En als je kijkt naar gaming. Daar zijn we begonnen met generative AI in feite. Of met AI. Want het hele realistic shadow. We noemen het ook ray tracing.
Zeker.
Komt daar vandaan. Heel veel leren we daar nog steeds. En al wil je dat niet zo zou zeggen, maar het is wel zo. En gaming groeit nog steeds. Het is nog steeds een enorme sport. Het groeit nog steeds. Wij groeien nog steeds erin. Dus, en het is een divisie die helemaal apart geleid wordt. En dat blijven we ook zo houden. En die focus is absoluut belangrijk voor ons. En we leren daar nog steeds heel veel dingen.
Nou, is toch mooi om te horen hoe dat dan weer allemaal samenkomt. En dan moeten we zeker in de nabije toekomst nog maar eens een gesprek over bijvoorbeeld meer AI in games. Of meer AI in brede zin. Of wat NVIDIA dan ook doet gaan doen. Dank in elk geval voor nu, Jaap Zuiden. Aardeveld, Vice President voor EMEA bij NVIDIA. En na de break duiken we in de Digital Markets Act. Ja, alweer, maar dan wel omdat de eerste concrete kritische onderzoeken zijn aangekondigd naar bedrijven als Apple en het moederbedrijf van Google. Maar waarom eigenlijk? En de registratie van .nl-domeinen wordt mogelijk ondergebracht bij een groot bedrijf uit .us. Wat je daarover moet weten, dat hoor je zo na de break.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Stel, je beheert .nl, het domein voor websites in Nederland. Waarom zou je die gegevens onderbrengen bij een cloud provider uit Amerika? En welke andere mogelijkheden zijn er? Dat hoor je zometeen. Nu eerst, de autoriteiten trekken de tech-teugels aan. Want in Europa zijn we al wel gewend dat Amerikaanse techreuzen worden aangepakt. Maar de potentieel tientallen miljarden boetes die nu dreigen door de Digital Markets Act, die zijn ongekend. En minstens zo opmerkelijk is dat de VS hun eigen techbedrijf ook aanpakt, want na Google is nu ook Apple voor de rechter gesleurd door het ministerie van Justitie en ruim 15 staten. Maar gaan die partijen echt pijn voelen? En hoe zit het nou eigenlijk met die daadwerkelijke aantijgingen? Dat vragen we aan Martijn Michael, juridisch adviseur IT bij ICT Recht. Welkom Martijn.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Laten we maar gelijk beginnen, even dichtbij. Want de EU meent dat Apple, Google moederbedrijf Alphabet en Meta in overtreding zijn met die DMA die sinds eerder in maart helemaal verkracht is. Wat doen ze nou fout? In samenvatting.
Nou, de EU die denkt dat er misschien een viertal dingen misgaat. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende regels nu geïntroduceerd onder de DMA, die de mededinging moeten verbeteren en de consument iets wat moeten beschermen.
Ja.
De vier onderwerpen waarvan de commissie nu vindt dat deze bedrijven het verkeerd doen, dat gaat om eerst om steering, dus het doen van aanbiedingen en het sluiten van contracten binnen een platformomgeving ten aanzien van dingen die niet per se binnen die platformomgeving liggen.
En dan gaat het bijvoorbeeld om de apps in Apple's App Store.
Exact, ja. Dus je downloadt een app, je maakt gebruik van een dienst en die dienst, de aanbieder daarvan, die wil jou de mogelijkheid bieden om ook buiten dat platform te treden en daar diensten af te nemen.
Ja.
Nou, en dat wordt dus volgens de Europese Commissie momenteel door zowel Alphabet als door Apple in de relevante app stores verhinderd. Door daar bijvoorbeeld kosten aan te hangen.
Om Google Play en om de App Store.
Exact, ja.
Precies. Nou, dan hebben we bij Google ook nog het voortrekken van eigen diensten, volgens mij.
Klopt.
Ook vooraf geïnstalleerde apps die je lastig kan verwijderen, zal ik maar zeggen. Hè? Vooral op iOS, maar ook bij Google's devices. En dan bij Meta interessant, want Ben en ik hadden het daar vooraf over. Het gaat natuurlijk om pay or okay. Hè? Kies je voor betalen voor Facebook en Instagram, of ga je akkoord met het gebruiken van je data voor personaliseerde advertenties. Maar is dat niet meer een AVG-dingetje dan een DMA-ding?
Dat is het ook zeker, ja. De AVG wordt ook aangehaald in de DMA in die context.
Ja, dat schakelt in elkaar.
Ja, precies. En het is belangrijk om hier te beseffen dat dit iets is, een verwerking is, waar zo'n bedrijf, niet zijnde een poortwachter zoals bedoeld in de DMA, niet deze toestemming voor nodig heeft. Daar zal op basis van de AVG zal daar een andere verwerkingsgrond voor zijn.
Ja.
Maar ten aanzien van deze poortwachters is bepaald. Die hebben zoveel macht, die kunnen dusdanig makkelijk afdwingen dat jij alle data maar gaat doorsluizen van hun ene kernplatformdienst naar hun andere kernplatformdienst.
Ja.
Dat zij dus eigenlijk aan een extra zware vereiste moeten voldoen. En in die context moeten ze dus AVG-proef toestemming vragen hiervoor.
Ja.
En
ik wil heel graag weten welke jij echt belachelijk vindt. Ik vind bijvoorbeeld die AVG, die laatste van Meta, denk ik, die vind ik discutabel. Dus welke vind jij echt belachelijk? En welke zeg je van, logisch, bijvoorbeeld die appstores, daar hebben ze veel te veel macht. Waar zit bij jou de grenzen? Want de grenzen zijn altijd het meest interessant.
Ja, dat hoeft niet per se persoonlijk te zijn, hè? Mag van juridische onderbouwing.
Uiteraard.
Ja, ik moet zelf zeggen, het combineren van die kernplatformdienstdata vind ik eigenlijk een hele redelijke.
Oh.
Die bedrijven die hebben heel veel toegang.
Ja. Yeah.
En die verkrijgen daar een soort van monopoliepositie op de markt en ten aanzien van al die data. En als het te makkelijk wordt, als mensen afhankelijk worden van die dienst en op die manier zomaar gedwongen worden omdat ze eigenlijk geen keuze hebben of betalen of je staat je data af en er wordt van alles
mee gedaan. Dus het delen van data, WhatsApp, Instagram en Facebook dan, maar dat heeft toch weer minder te maken met het betalen voor de dienst van Facebook bijvoorbeeld.
Klopt.
In vergelijking met het verzamelen van data, dat is weer wat anders.
Nou, het gaat er meer om dat ze willen dat daarvoor zoeken poortwachters, zoeken machtige bedrijven, dat daar extra barrières op zitten voordat die met die data aan de slag kunnen gaan. Een ander bedrijf dat misschien een zoekmachinedienst maakt en geen poortwachter is, die kan dit gewoon onder de normale verwerkingsgrond onder de AVG doen. Maar zo'n grote
Ja, wat wel opmerkelijk is, Martijn, want jarenlang is die wet al in de maak geweest. Hè? Eind 2022 werd die ingevoerd. De eerste regels gingen een jaar geleden in. In september werden die poortwachters officieel bekendgemaakt, die we nu opnoemen. Dan heb je toch zat tijd om hieraan te voldoen. Waarom kan dan toch, hij gaat in en 2 weken later, boem, onderzoeken?
Ja, nou dat is natuurlijk, voor een groot gedeelte is het niet binair.
Nee.
Dus de wet stelt dat jij aan bepaalde regels moet voldoen. Ja. En het kan zijn, bijvoorbeeld een van de dingen die je net noemde, is dat er een keuze moet zijn voor wat betreft standaard geïnstalleerde software. Ja. Je start je iPhone voor de allereerste keer op. En dan zegt de DMA eigenlijk van, nou, op dat moment moet jij een keuzemenuutje krijgen. Op basis waarvan jij kan zeggen, nou, ik wil Safari gebruiken om te browsen.
Dat doen ze nu, hè?
Maar dat zie je precies. We hebben allemaal gezien de afgelopen weken, nou, nu is het zo en zo veranderd. Nu is het complacent met de DMA.
Maar dat is ook een kleintje.
En is dan het onderzoek om dat te toetsen? Of heeft de EU meer reden om aan te nemen, ja, maar wat jullie hebben gedaan is niet goed genoeg?
Ja, nee, dat is het dus inderdaad. Hè. De EU heeft het vermoeden dat daar dus niet goed genoeg aan is voldaan. En dat minuutje niet voldoet. Dan kan het er wel zijn, maar dan wordt beoordeeld of dat inderdaad in lijn ligt met wat de wet ervan vraagt.
Maar toch voelt dat voor mij maf. Want we horen ze ook steeds zeggen, vooral Google en Meta, ja, we werken samen met de EU om te zorgen dat het allemaal klopt.
Dat doen
ze. Nou ja, dat geloven we maar. En we weten dat er sowieso contact is, al dan niet voor lobbying of gewoon omdat ze dingen opgelegd krijgen vanuit de Europese autoriteiten. Maar dan horen ze, er komt toch een onderzoek. Terwijl, als het gaat van, nou, we gaan even checken of dat extra schermpje wat je nu toont om een browser te kiezen wel voldoet. Ja, is daar zo'n uitgebreid onderzoek voor nodig? Of is dat puur omdat er een juridische procedure gevolgd moet worden?
Vind ik lastig om te zeggen. En ja, het zijn natuurlijk ook gewoon, het is een hele verzameling van dingen die wordt getoetst uiteindelijk.
Ja.
En maar het gaat toch voornamelijk om die edge cases. Ik noem maar even een andere. Het voortrekken van Google van hun eigen services.
Ja.
Ja, Google weet van tevoren al jarenlang, ja, dat doen we. Weet je, want dat ziet iedereen.
Ja.
Dat de DMA er iets tegen wil doen, is ook logisch. En dit wordt gewoon de komende 4, 5, 6 jaar wordt het gewoon alleen maar juridisch advocaat heen en weer. En dan kijken we wat eruit komt.
Is dat wat het is?
Dat is wat het is.
Ja.
Inderdaad, wat je zegt, bedrijven zoeken de grenzen op.
Mm-hmm.
Men wil natuurlijk winst maken.
Ja.
En ja, je eigen diensten bovenaan een lijstje van aanbevolen diensten zetten is natuurlijk een makkelijke manier om dat te doen.
Maar dat snap ik, Martijn. Maar het is meer van, weet je, we hebben het natuurlijk ook heel vaak over gehad. Dus we hebben het mede zelf zo groot gemaakt. Maar is dan de apotheose waar we nu mee te maken hebben gewoon een juridisch spel op heel hoog niveau tussen de eurocommissarissen en de best betaalde advocaten van Silicon Valley?
Ja, een machtspelletje, ja, denk ik wel.
Ja. Maar goed, er staat wel veel op het spel, hè? Want we hebben het over boetes tot 10% van de wereldwijde omzet. Nou, onze collega Dani Mol heeft even gerekend. Apple zou dan te maken hebben met 38 miljard. Alphabet met 30,5 miljard. En Meta met een schamele 13,5 miljard.
Hè, als dat is er dan niet niks.
Nee, natuurlijk is dat niet niks. Maar goed, dat is dus wat er op het spel staat. Maar dat is exponentieel meer dan de 4 miljard boete die Google eerder krijgt. Dat is de hoogste boete die de EU tot nu toe heeft uitgedeeld aan zo'n partij. Hoe groot acht jij nou echt de kans dat we dat soort boetes gaan zien? Of gaan we gewoon ergens tussen nu en 12 maanden horen, ja, we hebben gekeken, ze hebben toch nog wat aangepast en nu is het oké.
Ik durf het niet te voorspellen. Het is allemaal heel erg nieuw wat je net al zegt.
Ja.
Ik zou het graag zien. Ik vind het leuk. Hè? Die hele DMA en het hele Europese digitale strategie van de laatste tijd is er natuurlijk een beetje opgericht om de tech-giganten, de pestkoppen, een klein beetje aan te pakken.
Ja, waarom? Om de Europese burger een eerlijk speelveld, om de Europese burger te helpen.
Precies.
Dus je moet ook gaan aantonen dat het allemaal nadelig is geweest voor de Europese burger.
Ja, de Europese burger en natuurlijk de Europese bedrijven, niet zijnde de grote poortwachters. Laten we zeggen dat wij nu een Europese versie van Facebook of een zoekmachine willen. Ja, dan zou dat bijna onmogelijk zijn als we niet met mededingingsregels en dit soort wetten proberen in te grijpen in de markt.
Ja. Heeft met de DMA de Europese Commissie nou ook nog, laat ik het zo zeggen, nieuwe middelen verkregen om dat af te dwingen? Want het is één ding om te zeggen, dit zijn alle nieuwe regels waar jullie aan moeten voldoen. Zijn de procedures verder allemaal zoals ze al waren? Of hebben ze nog meer pressiemiddelen, bevoegdheden, los van hogere boetes natuurlijk? Dat is al een behoorlijk pressiemiddel.
In de kern bestond het natuurlijk al. Mededingingsrecht is iets wat we al heel erg lang hebben.
Ja, ook voor het internet.
Ja, precies. En dat komt eigenlijk heel grofweg neer op niet je machtpositie misbruiken en geen kartel vormen.
Ja.
Ja, die dingen, daar zit een enorm breed pakket aan gevolgen aan en procedures en manieren waarop je dat oplost.
Ja.
En in Europa hebben we dat nu geconcretiseerd. Maar je zou kunnen zeggen, al deze mededingingsbeperkende handelingen van deze bedrijven, die kunnen onder omstandigheden sowieso al onder de bestaande mededingingsregels vallen.
Ja.
Dus eigenlijk moet je dit een beetje zien als een soort van extra.
Extra, maar als ze dat andere hadden gehandhaafd en hadden aangegaan, dan had je het ook kunnen oplossen. Dus nu heb je het heel veel over wetten, toch? Je had het Dus nu gaat het ook weer straks. Hoe ga je handhaven? Hoe krijg je het voor elkaar?
Precies, en dat is als het goed is in de DMA netjes uitgewerkt. En ja. We moeten maar gaan zien hoe dat in de komende jaren...
Verder gehandhaven.
Ja, maar je geeft me toch weinig hoop.
Ik durf natuurlijk niet te veel te beloven. Hè? Nee. Dit soort dingen zijn lastig te voorspellen. Toen die AWG eraan kwam, was het ook voor boetes. Oh, maar dat hebben we nog nooit gezien, zoiets groot. En je ziet uiteindelijk toch wel dat daar best wel terughoudend in wordt gehandeld.
Ja.
Maar nu ook zeker dat het samenvalt met dingen in hetzelfde thema in de VS, waar nu ook een hele grote rechtszaak over is.
Dank voor dit bruggetje, Martijn, want ik wou er inderdaad nog even over beginnen. Juist hun eigen land, het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat nu een zaak tegen Apple heeft aangespannen wegens het overtreden van mededingingswetgeving, zeggen ze althans.
Ja.
Want ik heb er een beetje naar gekeken, wat analyses gelezen, geluisterd. En ik heb toch het idee dat het een beetje een ratje toe aan beschuldigingen is, weet je wel. Macht over de smartphone-markt, super-apps, de NFC-chip in een iPhone wel of niet kunnen gebruiken, CarPlay, wat vooral eigenlijk plannen van Apple zijn, misschien nog niet eens wat ze nu doen. Is het een samenraapsel wat jou betreft, of is het een sterke case die de DOJ daar maakt?
Nou ja, ik denk dat het een vrij sterke case is. Dat gezegd hebbende, ik ben in Nederland naar school geweest. Ja, mijn conclusie daarom.
Maar je hebt een beetje juridische kijk op wat een onderbouwd verhaal is.
En het is natuurlijk het is een mooi voorbeeld. Want in de VS hebben ze niet zo'n wet gemaakt als de DMA.
Dus ze moeten wel van alles nog wat bijpakken.
Precies op basis van dat misbruiken van je machtspositie en de kartelvorming gaan ze inderdaad een zaak bij elkaar gooien.
Ja.
Hadden we hier ook kunnen doen, maar hier hebben we nu een mooie wet.
Maar dan hoor ik jou eigenlijk al zeggen, in Europa hebben ze meer mogelijkheden om dit af te dwingen dan in de VS. Want daar moet een rechter gaan oordelen. En hier hebben we die wet al.
Ik denk dat er meer een framework nu voor ligt. Dat de DMA daar nu gewoon duidelijk een framework heeft gemaakt. Want we zeggen nu wel van self-preferencing, dat beperkt de mededinging. Mm-hmm. Maar dat stond natuurlijk niet in onze oude mededingingswet.
Nee.
En daardoor heb je meer kans dat er iets gebeurt.
Ja, dat maakt het makkelijker gewoon als maatschappij om ermee om te gaan.
Ja, de grote discussie vind ik de hele tijd van de vrijheid om te ondernemen. Apple maakt hele mooie producten. En nu kap je dat eigenlijk af. Want dan is natuurlijk de vraag, maken ze daar misbruik van? Hoe zie jij die verhouding?
Ja, goede vraag. Kijk, we zien natuurlijk die groei, deze poortwachters, die kernplatformdiensten, die zo enorm groot worden dat er andere marktpartijen zijn die bijna niet anders kunnen dan hun bedrijfsvoeging daarop bouwen.
Ja, dat zien we.
Die verkrijgen natuurlijk een enorme machtspositie.
Ja, maar je mag vandaag je iPhone verkopen, je mag een Android-telefoon kopen.
Klopt.
Snap je? Dat kan.
Ja, nee.
Maar dat is ook een Amerikaanse techreus. Er is geen Europese techreus die een smartphone maakt.
China.
Ja.
Hoeveel competitie er is op de smartphone in China. Ja. Omdat die Chinezen wel die kans krijgen. Dus want Apple heeft het nu moeilijk in China.
Ja. Nou, het idee is een beetje, wij kunnen geen concurrent krijgen voor Apple.
Nee.
Als Apple iedereen naar beneden drukt. Ja, dat is een beetje grof gezegd.
Nee, dat is waar het neerkomt. Maar goed, dat is natuurlijk het doel ervan. We gaan merken wat er gebeurt en hoe lang het duurt voordat die onderzoeken voltooid zijn. En ook wat de rechter in de VS erover gaat zeggen. Is al bekend wanneer de rechter iets gaat zeggen in de VS?
Weet ik even niet zeker.
Nou, dan gaan we in de gaten houden en wellicht spreken we je dan weer. Dank in elk geval voor nu. Martijn Michael, juridisch adviseur IT bij ICT-recht.
BNR Nieuwsradio. Digitaal.
Verhuist het beheer van onze .nl-domeinen straks naar de techreus uit het land van .us. Dat lijkt namelijk te gebeuren met Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, de partij die de domeinen hier beheert. En na berichtgeving over die voorgenomen stap van SIDN wil demissionair minister Adriaanses van Economische Zaken daar nog eens even goed naar kijken. Daarbij spreekt ze ook met onafhankelijk techondernemer Bert Hubert, hier vaak de gast, en u ook even. Welkom Bert.
Goedemiddag.
Goed dat je er bent. Hè. Jij bent straks, terwijl wij nu elkaar spreken, in Den Haag voor dit gesprek over cloud en digitale strategische autonomie op het ministerie. Wat ga je daar zeggen?
Nou, ik ga daar zeggen dat het vreselijk belangrijk is allemaal. En dat we op dit moment, de situatie die we nu hebben, is dat SIDN, dus de .nl mensen, die hebben gezegd, joh, niemand in Europa is meer in staat om het soort diensten te leveren wat wij nodig hebben. Dus we moeten wel naar Amerika. En dat sentiment zie je nu heel breed binnen de overheid en op allerlei andere plekken. Dat men zegt van joh, eigenlijk kunnen we in Europa helemaal niks meer met computers. En we moeten alles uit de Amerikaanse cloud halen.
Mm-hmm.
En het erg is nu dat sentiment zich nu ook uitstrekt naar best wel kerndingen, kritische dingen als .nl zelf. En voor je het weet sta je je paspoortadministratie of je bevolkingsregister te hosten op een Amerikaanse server.
Ja, heel even een beetje context dan. Waar worden dat soort systemen nu eigenlijk ondergebracht dat we met de huidige situatie wel senang kunnen zijn?
Nou, die servers die staan op dit moment in goed beveiligde datacenters in Nederland op verschillende plekken. En dat wil niet zozeer zeggen dat wij die datacenters beter kunnen beschermen dan Amerikanen of zo. Dat is het punt eigenlijk niet zozeer. Maar het punt is wel, het zijn wel onze datacenters. Mm-hmm. En dat is toch wel een vrij cruciaal verschil. Dat als je zegt van ik plaats dit maar ergens in de cloud en ik weet eigenlijk helemaal niet waar dat staat. Ja, dan ben je toch in zekere zin de controle kwijt over wat er gebeurt.
Ja, Bert, maanden geleden, ik denk al jaar geleden, ageer je hier al tegen van hey, dat moet in Nederland staan, niet naar de Amerikanen. Denk je dat het invloed heeft gehad, jouw hele ik noem het bijna campagnes, dat je nu met Adriaanse praat, dat ze toch luisteren? Heeft dat invloed gehad, denk je?
Nou, het heeft niet rechtstreeks invloed gehad, denk ik. Maar wat wel enorm helpt, is dat nu de discussie eindelijk speelt. Dat we kunnen wijzen naar alle gesprekken die al geweest zijn. En dat we zeggen, joh, dit is iets waar we al heel lang mee bezig zijn. Dit is niet een eendagsvlieg. Dit is een probleem wat wij allemaal hebben laten gebeuren. En door die lange voorgeschiedenis is het nu ook makkelijker om te zeggen van nou, dan is het nu ook tijd om aan de rem, of op de rem te trappen of om iets te gaan doen.
Ja, nou die headline zagen we ook heel meer bij Ibis Stuur. Dat de minister heeft aangegeven in een reactie op Kamervragen dat ze juist verrast is door die stap. En dat die verhuizing ook nog geen voldongen feit is. Citeer ik even allemaal. Maar in hoeverre heb jij de zicht op, Bert, welke middelen zij heeft om dit nog tegen te houden of een alternatief te kiezen?
Ja, nou dat is dus heel fascinerend. .nl, wat toch echt staat voor punt Nederland, is officieel helemaal geen aangelegenheid van de Nederlandse overheid. Dus er is die stichting SIDN in Arnhem en die runt dat. En die zijn ook echt van mening dat .nl van hun is. Dus niet zozeer dat zij dat namens Nederland beheren, namens de Nederlandse overheid beheren, maar zij denken van nee, dat is ons dingetje. En daarmee heeft de minister eigenlijk ook heel weinig concreets te zeggen. Er is een vrij dun contractje, het is niet eens een contract, het is een convenant tussen de Nederlandse overheid en SIDN, waarin ze over en weer erkennen dat ze iets met Nederland hebben en dat SIDN ook wel Nederlands zal blijven. Dus SIDN zegt daarmee, en dat is er wel heel groot van, ze zegt van nou, we gaan ons niet verkopen aan de Chinezen. Nou, dat is wel heel aardig van ze dat ze dat zeggen. Maar voor de rest staat er in dat convenant eigenlijk heel erg weinig en niks bindends. Maar, en dat is wel belangrijk voor dit verhaal, er staat wel heel concreet in dat SIDN samenwerkt met de Nederlandse internetregio's, de internetbusiness, met de hostingbusiness, om daar deel van uit te maken en hun meningen te gebruiken en hun kennis te gebruiken om zo samen .nl zo goed mogelijk te beheren. Maar eigenlijk heeft de minister op dit moment strikt gezien volgens dat convenant alleen een soort moreel appel van joh, waarom? Want het cruciale punt is dus dat SIDN heeft gezegd, niemand in Europa is in staat om een server voor ons te beheren. En dat lijkt er wel vrij strijdig met het convenant, want wat blijkt nou, ze hebben ook niemand gevraagd om dat te doen.
Ja, ja.
Ga ik nog even verder met mijn lange verhaal?
Ja, kom maar op.
Er is wel wetgeving. Men heeft dus .nl, wordt onder de zogeheten NIS 2-regelingen en ook onder de NIS 1. Dat zijn Europese wetgevingen die gaan over de beschikbaarheid van vitale systemen en computers.
Ja, we hebben Bart Groothuis vaak over
onder die regel. Ja, ja, en dat is een nou ja, daar staat eigenlijk in wat je wel zou verwachten van joh, als je een belangrijk computersysteem organiseert, dan moet je weten wat je aan het doen bent en moet je plannen hebben. Nou, SIDN valt gewoon heel duidelijk onder die richtlijnen. En dat is wel een manier waarop het ministerie kan zeggen van joh, wat zijn jullie aan het doen en hebben jullie plannen en laat die plannen eens zien dan. Maar daar staat cruciaal, daar staat niet in van je moet de Nederlandse of je moet je servers in Europa hebben staan. Dat staat daar niet in. Dus ja, in zoverre is er dan ook geen stok om mee te slaan.
Ja, Bert, het is allemaal wel heel erg vrijblijvend. Ook zo'n convenant vrijblijvend, we maken afspraken, NIS 2, daar vallen ze onder. Maar dan kan je ook weer alle kanten op. Kan je iets meer concreter van wat er nu echt moet? Want jij bent van mening, hey, dat moet niet naar AWS. Maar goed, is er een alternatief? Kan het concreter?
Ja, het kan heel concreter. Een misverstand wat vaak wordt gemaakt, de .nl is natuurlijk heel groot. Er zijn 6 miljoen domeinnamen in Nederland. Maar SIDN is alleen een groothandel van domeinnamen en verkoopt die domeinnamen via 1200 partijen.
Mm-hmm.
En dat betekent, SIDN heeft effectief 1200 klanten. Nou, er zijn hockeyverenigingen met meer leden dan dat. En die lukt het toch ook al heel lang om hun administratie zelf uit te voeren. Dus concreet gezien kan je echt wel stellen van joh, jullie argumentatie waarom jullie naar de cloud moeten, die snijdt gewoon geen hout. Maar helaas is dat ook het enige wat je kan zeggen. Je kan alleen maar zeggen, joh, wat is dit voor een raar verhaal? Maar je kan niet zeggen, je mag dit niet doen.
Ja, nu kennen we natuurlijk wel een beetje het verhaal van de aanbieders van hyperscaler cloud oplossingen, zou ik maar zeggen, hè, van de grote Amerikaanse techbedrijven. Die zeggen, ja, maar we hebben die servers die staan in Europa. Dat zijn sovereign clouds. Dat geldt, als ik het goed heb, ook voor AWS met wat nu beoogd wordt vanuit SIDN. Verandert dat nog iets aan de zaak? Of zeg je, dat is te weinig garantie dat het wel allemaal oké is?
Nou, er spelen twee dingen. Eén daarvan is de vraag, val je onder de Amerikaanse wetgeving? Kunnen de Amerikanen een kopietje trekken van de administratie? En het antwoord daarop is, zolang je zaken doet met een Amerikaans bedrijf, maakt het niet uit of de servers op de maan staan, of in Amerika of in Europa. De Amerikaanse overheid kan er gewoon bij.
En dan dus heb je ook de letter van de wet, hè?
Nummer één. Ja, dat is de letter van de wet, maar ik moet eerlijk zeggen, als je kijkt naar de Amerikaanse wetgeving en ook de discussies nu, hoe ze daar praten over hun absolute noodzaak om de hele wereld af te kunnen luisteren, moet je niet net doen alsof ze dat niet gaan doen of zo. Dat soort herenakkoord of zo. Nee, ja, het staat wel in de wet, maar we doen het niet.
En punt twee?
Dus dat is aspect nummer één. Maar wat ik eigenlijk nog vrij veel spannender vind, is dat we door dit soort totale afhankelijkheid op een gegeven moment ook niet meer in staat zijn om te zeggen, joh, we gaan weer weg. Want als je maar stevast alles bij de Amerikaanse providers neer blijft zetten, heb je op een gegeven moment in Europa gewoon geen industrie meer over.
Ja.
En dan heb je later de hele moeilijke taak om weer een nieuwe industrie op te gaan starten uit het niets. En dat doet misschien een beetje denken aan de mondkapjescrisis tijdens de coronapandemie. Toen bleek dat niemand in Europa meer mondkapjes kon maken. En dat ook binnen een paar jaar niet ging lukken. Ja. Nou, en dat is de situatie waar we nu met de computerwereld heel hard op afstevenen.
Ja.
Dat er hier eigenlijk alleen maar filialen van Amerikaanse bedrijven zijn. En wij onze eigen industrie gewoon volledig de nek omgedraaid hebben.
Maar kun je nog even wat concrete partijen noemen, Bert, waar in ieder geval aangeklopt zou moeten worden? Want je hebt net al aangegeven, nou, eigenlijk is alleen bij AWS ingecheckt. Maar welke andere, kun je gewoon bedrijven noemen? Of instanties van, goh, daar moeten we naartoe.
Ja hoor. Kijk, er zijn Nederlandse clubs als LeaseWeb bijvoorbeeld. Die is dan nog wat vrij bekend. Maar er is ook het bedrijf Bit. Nou, die is dan relatief onbekend, maar dat is wel een grote speler in deze business. En die hebben allemaal al aangegeven dat zij hun hand niet om hoeven te draaien om een database te maken voor 1200 klanten. Dus dat zijn echt voldoende IT-bedrijven in Nederland die voor jou een klantadministratie van 1200 klanten kunnen bijhouden.
Ja, hebben ze dat expres niet gedaan? Of wat zit daarachter?
Nou, wat erachter zit, is dat het in de IT-industrie op dit moment nu absoluut mode is om gewoon alles naar die grote clouds te verhuizen.
Mode dus.
En, ja, dat is nu waar iedereen mee bezig is. En als je op dit moment laat weten en zegt van, ja, wij doen dat niet, dan ben je echt de vreemde eend in de bijt. En ik denk een van de belangrijke dingen is dat SIDN en ook de Nederlandse overheid zelf zich niet realiseren dat ze een vreemde eend in de bijt zijn. Dat het is natuurlijk prima als allerlei postduivenverenigingen hun administratie naar Amerika overzetten. Maar sommige dingen zijn, zoals de overheid zelf. Kijk, het zou wel heel raar zijn als het Openbaar Ministerie of zo, of de ministeries zelf, als het ministerie van Buitenlandse Zaken alleen nog maar via de Amerikaanse cloud met zichzelf kan communiceren over hun relaties met Amerika. Dat zou toch wel heel gek zijn.
Ja.
En in die zin zou een SIDN moeten beseffen van, joh, we heten zelfs gewoon de domeinregistratie Nederland.
Ja.
Zullen we dan proberen toch een beetje een band te houden met Nederland?
Ja, maar Bert, ik vind het echt heel lastig. Want inderdaad, die 1200 adressen kan je ergens neerzetten. Dat stelt niet zoveel voor. Maar er zijn natuurlijk ook veel meer ingewikkelde services die je neer moet zetten. En dan is AWS of Azure of Google Cloud nu de beste. En LeaseWeb heeft dan minder mogelijkheden om iets te doen. En dat hebben wij opgebouwd in Europa. Dat duurt nog 5 tot 10 jaar. Weet je, voordat we het echt goed hebben. Maar voorlopig zijn we dus de pineut. Want we hebben dat niet 5 tot 10 jaar geleden. Zijn we dat gaan opbouwen. Hoe ga je daar dan mee om? Dit is een catch-22.
Nou, ik heb er zo goed naar zitten kijken van hoe bijzonder zijn die services dan die ze daar aanbieden. En als je op dit moment een of ander machine learning model wil gebruiken waar een enorme hoeveelheid GPU's in moeten, dan kom je inderdaad in Europa, dan kom je niet goed aan de bak. Er is gewoon weinig aanbod op dat vlak. Maar als je kijkt naar de standaard dingen van, joh, ik wil een website en ik wil een database en ik wil een betalingsinfrastructuur. Dat is helemaal niet bijzonder. En dat leidt ook helemaal niet tot een verplichte keuze tot een van die Amerikaanse clouds. Dus op dit moment lijkt het erop dat iedereen zegt, ja, we kunnen niet anders. We moeten er wel heen. Zonder dat ze ook daadwerkelijk gebruik maken van bijzondere dingen die dat verplicht zouden maken.
Nou, we gaan het in ieder geval horen wat het gesprek wat je in Den Haag gaat voeren gaat opleveren. En dan gaan we er sowieso waarschijnlijk op afzienbare termijn weer op terugkomen. Dank in elk geval voor nu. Onafhankelijk tech-ondernemer Bert Hubert. Tot zover BNR Digitaal. Ook te beluisteren als podcast. Gewoon doen in je favoriete app waar je dat doet. Om je te abonneren op BNR Digitaal. Te beoordelen, te delen met je netwerk. Doe dat ook met de technoloog, met Ben en Herbert.
Ja.
Ben, deze week.
Ja, normaal kan je denken, oké, de technoloog leuk. Maar nu, jongens, de
leuk.
Oh nee, ja, het is iedere week fantastisch. Maar deze week de snelste drones ter wereld.
Vet, sneller dan een Formule 1 auto?
Ja, sneller. 350 km per uur. Het is echt gaaf en heftig.
Heel mooi. En voor het laatste technieuws in het kort. 2 keer per dag volg ook de podcast Tech Update die ik met mijn collega's maak. En natuurlijk volgende week woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele tech-redactie bij BNR. Tot volgende week. Dag.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.